van alle plaatsen, ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des levens en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing voor hedenavond is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 10e hoofdstuk, het 27e tot het 31e vers. Matteüs 10, de versen 27 tot 31. Hetgeen ik u zeg, in de duisternis zegt het in het licht. En hetgeen gij hoort in het oor, predik dat op de daken. En vrees niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vrees veel meer hem die bij de ziel en lichaam kan verderven in de hel. Worden niet twee musjes om één penningske verkocht, en niet één van deze zal ter aarde vallen zonder uw vader. En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld. Vreest dan niet, gij gaat vele musjes te boven. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. In deze vervolgens de zondagsafdeling van de Heidelberg Catechismus, die in de kerkbode staat aangekondigd ter behandeling. Dat is dus zondag 10. Zondag 10. De eerste vraag luidt: wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Antwoord is: de almachtige en alom tegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde mitschaders alle schepselen als met zijn hand nog onderhoudt. En al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomt. En de volgende vraag. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Antwoord, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op ons getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus Christus. Wij roepen uw grote naam aan. Vanuit de bedekking van ons leven. En alles wat afstand geschapen heeft tussen u en ons. Heere, geef ons de vrijheid in dat ogenblik van nu, dat wij niet spreken met onszelf en dat we ook niet spreken tegenover elkander, maar we zo dikwijls het eigenlijke bidden in ten onder houden. Maar Heere, geef ons macht om gemeenschap met u te hebben. Dat we nu aan niets anders denken dan dat wij voor uw heilig aangezicht staan. Met alles wat we hebben. En nog meer met alles wat we zijn. Heere, wat er dan met ons is. We kunnen het niet overzien. We kunnen het ook niet uitspreken. We zijn verbijsterd en verbaasd en dankbaar dat het nog mogelijk is. Dat het kan en dat gij naar ons luistert en dat we gemeenschap met u hebben en dat we alles voor uw aangezicht kunnen stellen. Dat we ons niet eens meer hoeven te verbergen, omdat wij bescherming zoeken en vinden in het wonder van de verzoening, waarin gij ons beschermt. Heere, geef dat wij nu helemaal voor u mogen zijn, ontspannen, niet met dingen die ertussen schieten, ons niet ophoudend voor elkander of voor onszelf, maar helemaal voor u. Heere, dan beleiden we dat we zondaren zijn, dat we tekortschieten, dat we angstig zijn, dat we wantrouwen hebben in onszelf, omdat we wantrouwen hebben in u. O Heere, niet dat we dat volkomen uitspreken, want daarvoor zijn wij ook in onze gedachtegang misschien te fatsoenlijk. Maar o Heer, hoe zouden we aan onszelf kunnen twijfelen als we er iets van aannamen dat wij uw kinderen mogen zijn? O Heer, hoe zouden we dan zo verder kunnen gaan? O Heer, help ons en ontferm u over ons. En breng ons alleen bij u vanavond en geef dat we dan wat kunnen luisteren en wat kunnen spreken. Hier eigenlijk willen we zeggen dat het er niet eens zoveel toe doet wat we spreken en wat we luisteren, als het ons maar middelen zijn om ons tot u te brengen. O Heere, wij worstelen om die gemeenschap niet om de schimmen van herinnering die wij nog omtrent u bezitten, maar o Heer, geef dat wij u zelf mogen ontmoeten. Wij brengen ook al onze nood voor u, in de eerste plaats de nood van onze naasten. Denken aan de zieken, aan degenen die pijn lijden. O Heer, we zeggen het alles zo snel, maar wat het is, het lijden, het onbedekte lijden. O Heer, gij hebt het alleen in uw Zoon gedragen en wij bedekken het altijd weer. O Heer, wij vragen u om ontferming over alle die in nood zijn en wil ons ook toerusten dat we hier ook iets aan mogen doen. Wil uw woord voor ons openen. Spreek zelf tot ons. Vertroost ons en sterk ons. We willen u ook in deze ogenblikken voor onze ganse gemeente, voor onze kerk, voor de kerk op de wereld. En in het bijzonder bidden wij u voor ons land en volk. En nu, in deze ogenblik in het bijzonder, voor onze geëerbiedigde koningin, wilt gij haar nabij zijn en wilt gij haar schenken uw gratie, de gratie Gods, en geef dat wij daarin gezegend mogen zijn. Wij vragen u dat alles in de naam van onze Heer Jezus Christus, Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u om. Amen. Dan zingen wij nu met elkander gezang 293, gezang 293 in zijn geheel. Moet u de volgende afkondigingen doen. Er is nu gelegenheid om uw liefdegaven te geven. We hopen dat op zondag 13 mei in de tweede morgendienst openbare geloofsbelijdenis zal afleggen. Dus op 13 mei in de tweede morgendienst. In de tweede plaats met uitgang is een collecte voor de gezinsverzorging. Collecte voor de gezinsverzorging met uitgang. Wij zingen dus gezang 293 in zijn geheel. tekstwoord voor hele avond is uit het voorgelezen schriftgedeelte. Dat is dus Matteüs 10 en daarvan het 29ste vers, Matteüs 10 vers 29. Wij lezen het woord Gods al dus. Worden niet twee musjes om een penningske verkocht, en niet één van deze zal ter aarde vallen zonder uw vader. Gemeente des Heren, de Catechismus zondag 10 spreekt ons van de voorzienigheid Gods. En het geheel wordt eigenlijk samengevat in die ene uitspraak, dat ons alle dingen niet toekomen bij geval, maar van Gods vaderlijke hand. Dan is het heel merkwaardig hoe in de loop van de tijden de mentaliteit, het besef van de mensen verandert. Juist ook in verband met de vroomste, diepste dingen die in het menselijk hart opkomen. Deze leer die hier uitgesproken wordt, is een troost geweest voor het slachtoffer. Ik denk bijvoorbeeld aan de vrijheidsstrijd die onze vaderen hebben gevoerd in de 80-jarige oorlog. Ontzettende nood en vervolging en gevaren die er zijn doorgegaan. En het is juist dit geloof geweest, dit voorzienigheidsgeloof, wat ze het kon zeggen, wat zo schitterend is uitgesproken in het Wilhelmus. Zo het de wil des Heren op die tijd waar geweest, had ik geen willen keren van u dit zwaar tempel. Maar de Heren van hierboven, die alle dingen regeert en die men steeds moet loven en heeft het niet begeerd. De grote slagen die de prins van Oranje moet doormaken, is een overtocht over de Maas en het teruggeslagen worden door de hertog van Alva, hebben aan dit besef veel bijgedragen. Men was toch getroost, want men zijn niet bijgevallen. Nu nog niet, het mag nog niet. Vreselijk de dingen van de plaats. Steden werden uitgemoeid en men zei dit toch. Meent u, dat is een merkwaardig iets. En nu wil ik het maar voluit zeggen, direct en er niet omheen winden, want we kunnen natuurlijk wel ons in een plechtige stemming suggereren voor een tijd, zolang we binnen deze kerkmuren zijn. Maar ik wil het nu maar dadelijk zeggen, wij hebben nu juist niet naar onze slechtste kanten, maar juist naar de beste kant van ons hart een ontzettende moeite met deze leer. Is niet dat eigenlijk alweer de ontzetting van de moderne mens, of die nu kerkelijk is of niet kerkelijk, tegen dit alles, dat men eenvoudig zegt, dit is helemaal geen troost. Want wat moet je nou van een God zeggen die wel kan helpen en die wel kan redden, en die het eenvoudig niet doet. Die het eenvoudig laat gaan en die weliswaar uitredding geeft en die het misschien in de toekomst wel zal geven. Maar die het dan toch maar laat gaan. Niet bij geval, nee, want dan kon je het op het noodlot of op het lot werpen. Maar er wordt hier gezegd dat het vanuit de vaderlijke hand God toekomt. En het was een troost toen, in de 17e eeuw, en misschien in veel tijden meer. En er zijn nog wel mensen die het een grote troost vinden, en velen van ons, en we kennen allemaal de ogenblikken. Maar weet u, ik zal het nu maar zeggen wat je zo tegenkomt onder de mens en wat we ook in ons diepste hart kennen. Men houdt dit vol tot een zekere graad van ellende. Een hoop slagen kunnen mensen ermee verdragen. Een heleboel. Kunnen zeggen van Gods vaderlijke hand. En het zal er ergens goed voor zijn. En het zal er zijn bedoeling hebben. En men houdt zich daaraan vast. En het is eigenlijk het grote geloof waar velen zich aan vasthouden. Waar je allemaal in je beste ogenblikken je aan vast kan houden. Maar als het nou erger wordt. Wat denkt u nou, dat kan plaatsvinden? Een jonge man bij me. Om haar zijn verhaaltje te vertellen. Niet wat ik verzin, maar wat toevallig er kwam. Een jonge chirurg die me nog eens aan Rotterdam bezocht. En die man die vertelde dan alleen maar wat hij dan zo gewoonlijk uit de longen moest halen. Wat er voor griezelige kankerprocessen steeds door zo'n jonge man opgediept moeten worden. En dikwijls natuurlijk te vergeten. En het is zoiets gruwelijks. Moet je zeggen. Van Gods vaderlijke hand, ja, als het nou het geval was, bij geval of de duivel, nee, dit. En het is iets gemeens, als je daarin kijkt. Zo'n proces, hoe gruwelijk is het? Ja, natuurlijk, ik weet wel, je kunt er gewoon over praten, gemeente, maar je moet er nou maar voor je staan. Je moet er boven staan. Je moet ook met die mensen praten. Tegenwoordig worden velen verdoofd en zien het niet meer. En wat het is, ik weet wel, het kan. Kan, maar om nu kortweg te zeggen dat God het gemaakt heeft en dat al die gruwelen die op de wereld gebeuren van Gods vaderlijke hand op toekomt. Ik zeg nog eens, het was eens het grootste. En nu zitten we er allemaal mee in het middelpunt van de moeilijkheden. Want als we op de straat gaan vragen aan mensen wat voor bezwaar ze tegen het geloof hebben, dan zeggen ze altijd, hoe kan dat nou? Een God van liefde, die dan nog almachtig is, als die nou maar niet almachtig was, dan zou ze nog wel in kunnen geloven, maar die almachtig is, en die alles leidt, en zonder wiens wil geen schepsel zich kan roeren, ja, dat die nou dit toelaat. En dan kun je zeggen, het heeft een bedoeling. Maar dan komt ook die vraag, denkt u alleen eens aan het kinderleed? Kinderen die vermoord worden, ik noem het voorbeeld maar, want ik altijd een van de allerergste dingen vind. Een kind dat angstig is en dat ziet dat een lustmoordenaar het halsje gaat afsnijden. Laat ik het u maar zo zeggen, niet om sensationeel te zijn. Moet u de angst in dat kinderhaar denken. En dat gebeurt. En dat wordt niet tegengehouden. Van God. Vaderlijke hand. Ja, men kon dat vroeger zeggen. En daar komt toch in ons iets op. Ja, maar zo kun je dat toch niet zeggen. Al dat kinderleed, de vergassing van de Joodse kinderen in de wereldoorlog. Van Gods vaderlijke hand. Gemeente, ik sta me hard op te denken. En ik kan, ik kan zo'n preek weggeven. Die klopt als een bus, hoor. Moet niet denken dat ik dat niet kan. Ik heb genoeg daarvoor me voorbereid. Maar dat vind ik geen preking. Het gaat erom, gemeente, dat we met elkaar bezig zijn met zo'n onze situatie waarin wij nu zijn om daar het woord Gods in te verstaan. En niet dat we er even mee bezig zijn, maar dat het ingrijpt in ons heen leven. Daarom sta ik eigenlijk zo vreemd te praten vanavond op de kansel. Het doet misschien, is het geen kanselstijl. Maar ik dacht dat de kanselstijl nog niet altijd de laatste waarheid hoefde in te houden. Dat het om andere dingen ging. Dit even er tussendoor voor mensen die misschien denken, wat waar heeft die nu allemaal over. Ik probeer de scheiding van het gewone leven en datgene wat we beleiden, wat we verstaan vanuit de Heilige Schrift. Ik probeer die tegenstelling weg te nemen. Ik probeer daar verband in te zien en niet... Ik probeer mensen tegen te houden van een dubbel leven te leiden. Want dat is een van de allerergste dingen, een dubbel leven leiden. Aan de ene kant een mooie leer en verder dood gewoon verder leven. Dat is een dubbel leven, gemeente. Daar probeer ik u van tegen te houden. Daarom slinger ik het eruit, wat er in ons hart ligt. En wat ons ook bespringt, de hele dag in vragen buiten ons. maar ook in ons. Wat vreemd. Ik zeg nog eens, in die 17e eeuw was het een troost. Ik heb dat Wilhelmus geciteerd. En nu dat andere. Komen eruit. Is het dan zo, als God dat toelaat, als mensen op een gruwelijke wijze omkomen, als ze eindeloos pijn moeten lijden. Waarvoor dan allemaal? Is dat Gods vaderlijke hand? Ja, er is een andere leer die de heidenen kennen. En dan is het makkelijker. De heidenen die zeggen, Gods majesteit is zo geweldig, dat wij er helemaal niet bij kunnen. Met onze begrippen van liefde, met onze begrippen van wijsheid, komen we er niet aan toe. Die worden juist stichtelijk als ze de gruwelijke dingen zien gebeuren. Omdat we zeggen, daaraan kun je nu zien hoe verheven God is. Hij is zo ver boven alle menselijke gevoelens en inzichten verheven. Juist waar het absurd schijnt, daar is het meest goddelijke. Maar gemeente, daar kun je in het christendom niet mee uitkomen, want daar staat God is liefde. En dan zit je toch eigenlijk midden in de moeilijkheden. En je kunt het wel wegnemen. Natuurlijk, wat die vaderen hebben gezegd, dat voelen we ook. Er is een geheim, een diep geheim. En dat we als moderne mensen zo protesteren, en dat we er zo moeite mee hebben, ja, dat zit ook aan iets anders vast. De mensen van de 17e eeuw en eerder, die wisten dat ons leven veel langer was. Dat het niet ophield bij de dood. Dat geloven wij ook, gemeente. Wij geloven ook dat het bij de dood niet ophoudt. Maar ik ontmoet zo heel veel mensen die het wel uiterlijk belijden en geloven, maar voor wie het geen ervaring meer is. Dat dit kleine stukje leven, dat we hier aan deze zijde van het graf hebben, maar een heel klein gedeelte van ons leven is. Dat weten we wel vaak met het hoofd, maar weten we het met het hart. We leven toch eigenlijk alsof het alles ligt tussen geboorte en dood. En onze voorvaderen, die een broos leven kenden, voor wie liever gezegd het leven was niet brozer dan bij ons, maar ze zagen het duidelijker, want wij hebben met onze wetenschap ook niet de onsterfelijkheid veroverd. Ze zagen het duidelijker dat het leven broos was en dat het eigenlijke leven nog kwam. En daardoor konden ze veel eer geloven dat de vreselijkste en moeilijkste dingen konden bijdragen tot die vrede en eerlijkheid en genade die het eeuwige leven gaf. Natuurlijk, daardoor konden ze de moeilijke dingen veel makkelijker verdragen en konden ze veel eerder, zelfs in het verschrikkelijkste, de vaderlijke hand God zien. Omdat ze zeiden, we begrijpen het wel niet. Maar God gebruikt het allemaal om ons te leiden tot de zaligheid, tot het eeuwige leven. Omdat dat eeuwige leven voor hen nog betekenis had. En ze daar naartoe leefden. Oude mensen waren in die dagen nog wijs. En bij ons sterven de wijzen steeds meer uit. Natuurlijk zijn er nog oude mensen die nog iets van wijsheid hebben overgehouden. Maar de hele moderne samenleving is erop uit om ook oude mensen onwijs te maken. Als u ziet hoe oude mensen, wat een onwijze dingen ze dikwijls zien. En waar ze hun vermaak in scheppen van televisie en al die dingen meer. Bijna zo dwaas als jongere mensen. En dat is toch wel heel erg voor mensen met grijze haren. Het is voor jongere mensen ook schandelijk. Maar met mensen die oud zijn, staat het wanstaltig zelfs. Voor oudere mensen om met die dingen bezig te zijn. Het is esthetisch zelfs akelig om aan te zien. Maar goed, dat is iets anders. Gemeente, ik wil alleen dit ermee zeggen. Dat het verschil ligt hierin. Dat de mensen vroeger de eeuwigheid veel werkelijker kenden. Kom bij ons voor. En we kennen het ook nog in onze beste ogenblikken. Maar daardoor konden die mensen veel meer inzien. Dat ook de moeilijkste dingen naartoe konden leiden. Terwijl voor ons, voor wie dit aardse leven het belangrijkste is. Wij hebben zo weinig troost daaraan. Daar hangt het natuurlijk ook mee samen. Ik probeer af te tasten het verschil. Wat zegt die catechismus dan toch eigenlijk? Vaderlijke hand niet bijgevallen. En nu zou ik een derde weg willen opgaan. Wij zijn met de behandeling van de catechismus staan we altijd voor een moeilijkheid. Het zijn twee meningen. laten we nu maar zeggen de 17e eeuw, of de catechismus van een eeuw eerder, de 16e eeuw en onze tijd. Beide vrome mensen, beide mensen die met de Bijbel bezig zijn, meer dan gelijk. Ik dacht dat in beide noties een accent van waarheid lag. In dat, wat alles ons toekomt van Gods vaderlijke hand, daar zit een Bijbelse oernotie, maar niet alleen. Ook ligt er in het moderne protest, om maar te zeggen dat God ons de ellendigste dingen toebeschikt, het protest daartegen is ook een Bijbelse gedachte. Vooral het Oude Testament kent het klagen, het aanklagen, het twisten met God. Ik denk aan het boek Job. En nu gaan we zien, gemeente, dat wat hier gezegd wordt, in die 16e eeuwse uitdrukking, en ik bedoel niet de zijpaden, maar het ernstige protest van vroomheid van deze tijd. Ze moeten getoetst worden. En ze moeten getoetst worden aan één ding. En dat is aan de Heilige Schrift. En dan zullen we zien dat ze beide een element van waarheid inhouden. En nu kom ik tot mijn tekst, gemeente. Dat is een verwonderlijke tekst. Jezus zelf zegt dat er geen mugje ter aarde valt zonder de hemelse Vader. En we hebben er al eerder op gewezen. We zijn gewend om te zeggen zonder de wil des hemelse Vaders. En dat staat wel in de catechismus. Maar dat staat niet in de Bijbel. Er is een groot verschil tussen zonder de wil des hemelse Vaders en zonder de hemelse Vader. Als er wordt gezegd dat het met de wil van de hemelse Vader, dat musje ter aarde valt, dan is God de oorzaak van de dood van het musje. Terwijl wat Jezus zegt in de tekst bedoelt, ook al gebeurt het, er gebeuren vreselijke dingen. En we kunnen naar de oorzaken speuren. Waar het vandaan komt, wat de oorzaak is, de boze, de zondeval, al die dingen kunnen we opsommen. De discipelen waren er ook op uit om die oorzaken te zoeken in verband met de blindgeboorte. Wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders? Jezus wijst het af, Jezus, het is allemaal niet belangrijk. Het gaat erom, om iets anders, het gaat dat het niet gebeurt zonder de hemelse Vader. Het vreselijkste wat gebeurt gaat niet buiten de bemoeienis van de hemelse Vader om. Hij doet het niet. Dat wordt niet gezegd althans. Er wordt niet gezegd dat God dat musje neerslaat. Er wordt niet gezegd dat God dat kankerproces schept. Want je mag hier het woord scheppen niet voor gebruiken. Er wordt niet gezegd dat God die kinderen laat vergassen, dat hij dat eigenlijk doet. Maar er staat dit, Jezus zegt, het gaat niet buiten de hemelse Vader om. Hij is erbij. En Jezus is droevig en zeer beangst geweest in de hof van Gethsemane, zoals niemand het ooit is geweest. Ten opzichte zijn ziel was bedroefd tot de dood toe. Heeft het ontzettende ervaren van wat zonde is. Hij heeft gezien wat de dood is. Niet het afsterven, niet het ophouden met leven, maar de dood als oordeel Gods heeft hij gezien en ervaren. Jezus heeft volkomen als Zoon van God, volstrekt verbonden met de Vader, gepijnd. Wat het leed is, wat de verwoestingen zijn, die de zonde en de boze hebben uitgewerkt. En nu wordt er gezegd dat het niet zonder de hemelse vader gaat. Dat wil eenvoudig zeggen dat de hemelse vader ook het vreselijkste lijden meeleidt, meeleeft in de zoon door zijn verbondenheid. En ik weet wel dat hier een dogmatische kwestie ligt. Want dat de vader niet lijdt, wordt er dan gezegd, ach, men kan het allemaal zo indelen. En het heeft natuurlijk ook wel zijn reden. In Israël zegt men dat de Shechina, de inwoning Gods, dat is de Messias, meeleidt en meedraagt met alles wat gebeurt. Kijk, dat is dat zonder de wil, niet zonder de wil, maar zonder de hemelse Vader. Dat zegt Jezus hierin. En verder wordt er in de Bijbel ook van voorzienigheid gesproken. Dat is als Abraham zegt, op de berg des Heren zal het voorzien worden, als Isaac niet gedood hoeft te worden, maar de Heren zichzelf in een offerlam voorziet. Daar ziet u dat het woord voorzienigheid in de Bijbel alleen in positieve zin gebruikt wordt. Alleen in reddende, alleen in ontfermende zin. En dan is men natuurlijk geneigd om er een heel systeem van te maken en er alles in te passen. Maar we moeten er niet meer in vatten dan de Bijbel doet. En toch stoot de catechismus daar ook naar door en zegt, ja, de hemelse Vader is erbij. En wat er ook gebeurt, hij ziet niet toe als een machteloze. Want je zou ook tot die leer kunnen komen en zou kunnen zeggen, ja, maar als nou de duivel en de zonde kunnen woeden en het gaat buiten God om, God leidt alleen maar mee. Nee, de catechismus laat ook zien dat God machtig is om het ergste te voorkomen. Namelijk, weet u wat het ergste is? Als het leed en de zonde en de verwoestingen en de ontzettingen en het lijden scheiding maakt tussen ons en Gods liefde. Dat is het ergste. En u grijpt de catechismus daar zo ontzaglijk naar en zegt, kijk, zo machtig is God, zo almachtig, dat wat er dan ook gebeurt, hij bemoeit zich ermee. Hij laat je niet los en hij zorgt, hij is zo machtig, dat niets ons van zijn liefde kan scheiden. En wat is dan die almacht van God? Die hier ter sprake komt en de catechismus heeft het dan ook gezien. Die almacht van God is zijn liefde. Zijn liefde houdt vol tot het einde. En ze zeggen, ja, waar komen er al die vreselijke dingen vandaan? De catechismus laat het zien als een mysterie. Het wordt ons toegevoegd. Niet zo op zichzelf, niet bijgeval. Het is eigenlijk wel bijgeval, maar God is zo machtig in zijn verzoenende liefde, dat hij wat hij bij geval door de duivel en de zonde, wat daar gebeurt, dat hij dat grijpt, verandert, volmaakt, zoals de broeders Jozef naar Egypte verkochten en het misdaad deden. Maar God die misdaad verandert in een heilsdaad. Dat is de bemoeienis God. En hoe zult u zeggen, hoe ver kan de boze zich daar roeren? Kan het binnen een bepaald terrein? En God laat het toe vanwege zijn grootheid dat hij de mens en de schepselen een vrijheid gelaten heeft. En laten we nu oppassen dat we niet het mysterie willen gaan schematiseren. We kunnen het niet uitleggen. Catechismus spreekt het ook uiteindelijk weer ten volle uit. In dat vaderlijke hand. Het gaat niet buiten hem om. Het is niet zo dat hij het ons in het gezicht smijt en dat hij het ons aandoet. Maar hij bemoeit er zich mee. Hij laat ons niet los en hij voert het naar een hogere bestemming van zijn verlossing. Hij kan zelfs de vruchten van de zonde veranderen in heil. Dat wordt eigenlijk in de Bijbel gezegd. En nu ziet u toch weer wat de Bijbelse leer van de verzoening is. De verzoening en de voorzienigheid is in de Bijbel eigenlijk één en hetzelfde. In Heer Jezus Christus is, naar het schriftwoord, God de Vader voorzienen. Zoals het in Genesis 22 staat, op de berg des Heren zal het voorzien worden. God voorziet zichzelf in een offerlam. Dat is voorzienigheid. Golgotha, waarin God reddend is. En het onmogelijke, het verwoestende, het zondige, het vreselijke verandert. Dat is zijn voorzienigheid. En daarom kan de catechismus hier ook spreken van een troost dat afgewacht kan worden. In een verdragen niet alleen, maar in een verwerken van het leed. In een geduldig zijn. Een geduldig het leed dragen. En tegelijk een dankbaar zijn voor het goede dat God ons toebeschikt. En verder heeft het ook nog te maken, die voorzienigheid, met de hoop. Dat wij een hoop hebben dat God het zal volvoeren. Gemeente, u ziet toch wel, al die Bijbelse elementen zijn in de catechismus zondag verweven. Laten we geen verkeerde conclusies trekken. Laten we het niet te strak doortrekken en zeggen, God doet het ons aan. Het protest, het moderne protest is wat dat betreft ook goed. Maar de Bijbel geeft u juist het beste van beide kanten. Dat geborgen zijn in Gods vaderlijke liefde. Die zelfs het vreselijkste verandert en kan veranderen. In die hoge bestemming die de verzoening schenkt. De andere kant is het protest. Dat de dingen niet zo horen te gaan zoals ze gaan. De bede, u wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde, wijst erop. Zoals de dingen gaan op aarde, op zichzelf zijn ze niet goed. Ze moeten veranderd worden in de goddelijke wil. Gemeente, dat is het geheim van de catechismus. En natuurlijk wordt het wat eenzijdig gezegd naar beide kanten. Op de oude en op de nieuwe manier. En daarom verwijst het ons naar het Bijbels voorzienigheidsgeloof. Dat is dit. Dat God in zijn ondoorgrondelijkheid van zijn geheimenissen beschikt heeft dat de mens, dat de boze een vrijheid zouden hebben. Boze is een gevallen engel. Is binnen een bepaald raam, binnen een bepaalde grens. God laat het niet gaan. En God heeft die vrijheid gegeven. Ja, waarom? Wat is alle verklaring van Gods hart? Waar wordt Gods wijsheid verklaard? Ach, we kunnen het niet met het verstand. Je kunt alleen Gods wijsheid vatten met je hart. Want Gods wijsheid is alleen maar de uiting van zijn liefde. Gods liefde heeft die vrijheid mogelijk gemaakt. En het is ook weer de kracht van zijn liefde die de schade die door de zonde en de vrijheid van gevallen engelen, van gevallen mensen wordt aangericht, dat God die schade ook verzoent. Dat is zijn voorzienigheid. Gemeente, dames en heren, we hebben over de mysteriën, over de geheimenissen gesproken. En het wil niet zeggen dat we er een systeem van kunnen maken. De catechismus vraagt tenslotte heel praktisch, hoe leef je daar nou mee? En je leeft met deze dingen zo, dat je geduldig bent, en dat je dankbaar bent, en dat je hoopvol bent. Dat is de neerslag van de neer van de voorzienigheid, die niet uiterlijk is, maar heel diep. Door de geest ons geschonken wordt in ons hart. Gemeente, dames en heren, dan blijven er heel veel moeilijke dingen over. Als u maar dit weet. God doet ze je niet aan. Maar God is erbij. Je bent er nooit alleen in. En God gaat er ook wat aan doen. En soms doet hij al heel veel aan. Het gaat naar zijn volmaakte toekomst. Daarom is het waar wat er in de catechismus staat. Zijn vaderlijke hand is in alles wat tot ons komt. En die vaderlijke hand, die als wij dat vertrouwen, dan kunnen wij geduldig zijn. En soms zien we onmiddellijk, zelfs wij zien in het heden dat Gods vaderlijke hand is en liefde werkt. Waar dat geschiet, mogen we dankbaar zijn. Waar we het niet zien, geduldig. En altijd mogen we hoopvol zijn op zijn toekomst, die zeker is. We hebben genoeg van zijn zegen ervaren. Genoeg is ons geopenbaard om vertrouwen te hebben in die toekomst. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in het hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 138, het vierde vers, Psalm 138, het vierde vers. Heen in vrede, dragende de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.